uit Efeze 4, vers 1 tot 6. Efeze 4, de eerste 6 versen. En ik lees uit de Nederlands Concordante Vertaling. En daar staat: ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in de liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover.
Goedemorgen allemaal. Ik moet zeggen, het is een bijzondere ervaring. Zo een eerste keer zo hier spreken, kwamen allemaal mensen naar mij toe en me een goede dienst wensen. En ze hadden voor me gebeden. En dat is mooi, want zo zie je meteen ook een beetje waar ik het vandaag met jullie over wilde hebben. Namelijk gemeente zijn. Waarom zijn we gemeente? Hoe zijn we gemeente? En nog meer vragen daarin. Maar ik wilde beginnen met gebed. Vader, dank u zo voor dit moment. Ik vind het mooi dat we bij elkaar mogen komen op deze manier. Dat we naar uw woord mogen kijken. Een prachtig geschenk van u aan ons, Vader. Dank u dat we mogen nadenken over wie u bent, over uw liefde en uw genade die u aan ons wil laten zien en wat wij er vervolgens mee mogen doen. Ik wil u danken, Vader, dat we gemeente mogen zijn en help ons vandaag om daar meer betekenis aan te kunnen geven. Om te zien hoe het is om gemeente te zijn en ook waar de gevaren liggen, om het zo te zeggen. Dank u, Vader, voor mensen die gekomen zijn, de kinderen die naar boven zijn, de jongeren. Ik wil u danken voor 20-plussers, voor andere mensen, voor gasten. Mag het woord vandaag, mogen we daar iets uit vinden voor ons leven en mag het in ons hart komen. Dat wil ik u vragen, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ik had van tevoren op Facebook al gezet dat als mensen zich optimaal wilden voorbereiden voor deze predikatie, dan moesten ze een preek uit de zomer luisteren. Ik wilde er niet de naam huiswerk aan geven, maar we grijpen namelijk vandaag ook een beetje terug op in de zomer. Toen heb ik het gehad over gebed bij de wapenrusting. En toeval of niet, de preek van vandaag gaat ook verder op vorige week, de preek van het jaarthema. Het gaat verder op het laatste lied, op de dagtekst van vandaag, over genade. Nou, en zo komt dat allemaal toch weer bijzonder samen, maar vandaag wil ik het hebben over gemeente. Maar ik wilde eerst even beginnen, hè? Ik denk, dan kan ik het ook meteen anders doen. Ik wilde beginnen met een samenvatting. En dan wel van afgelopen zomer. De wapenrusting en gebed gingen toen over. En wat zagen we toen? We zagen dat er allerlei prachtige waarheden in de Bijbel staan voor ons. En ik had een stuk uit Efeze 1 gelezen en daarin stond: we zijn gezegend met geestelijke zegeningen. We zijn geroepen voordat God ook maar begon met de wereld maken. We zijn gered, begenadigd. En daar stonden allerlei enorm diepe waarheden. En die horen we wel vaker. En Paulus die zei dan: sta daarop. En daarmee bedoelde hij: dit zijn allemaal prachtige waarheden, die kunnen we horen. En dan kunnen we verder gaan en gewoon weer ons leven leiden en dat vergeten. Maar we zouden erop moeten staan, want dit zijn stuk voor stuk dingen die ons leven kunnen bepalen, kunnen veranderen. Als we bijvoorbeeld weten hoe God naar ons kijkt, als hij ons aanziet, heilig, onberispelijk en liefdevol, dan zouden we niet meer hard hoeven streven om van de mens om ons heen genoegdoening te krijgen of hard willen presteren om op die manier meer aanzien te krijgen of net de nieuwste schoenen of de telefoon kopen omdat mensen hier anders niks vinden. En zo zijn er een heleboel prachtige waarheden die ons dagelijks leven kunnen raken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe we geloven dat God is en wat zijn plan met ons is. Dat we ons daarop richten en niet voortdurend ons zorgen maken om wat er op de aarde is. Maar natuurlijk, hierop worden we aangevallen door de tegenstander. En daarin komt de wapenrusting om de hoek kijken. En daar is de wapenrusting voor gegeven. Die tegenstander die wil natuurlijk dat wij alleen op zondag die mooie dingen horen en de rest van ons leven er niks meer mee kunnen doen. Omdat we ons veel te druk maken en er helemaal niet meer bij stilstaan. Er is dus geestelijke strijd en daarvoor, hadden we gezien, was de wapenrusting gegeven. En die bestond uit 4 onderdelen die we moeten aandoen. Allereerst werd er gesproken over de gordel van de waarheid. Die hield in, we moeten de waarheid weten. We moeten weten wat die mooie dingen zijn. Anders kunnen we er ook niet op staan, natuurlijk. Dan hadden we het pantser van de gerechtigheid. En dat ging erover dat we in gerechtigheid wandelen. Dat we niet dingen doen waar we op gepakt kunnen worden. Dat we een stemmetje in ons oor horen fluisteren. Ah, je bent niet goed genoeg, hè? Je doet allemaal dingen. En als anderen dat zouden weten, nee. En God die vindt je helemaal, nee. Dus we zouden in gerechtigheid moeten wandelen. Vrede houden met onze naasten. En de sandalen van de vrede zijn dat. En het schild van het geloof. Geloof en vertrouwen hebben. Dat zijn allemaal dingen voor ons dagelijks leven. En die zouden ons moeten behoeden voor die aanvallen. En dan eindigt het er nog mee. God geeft ons dan redding en zijn woord. Vandaag gaan we hierop voort, zoals ik al zei. Want de wapenrusting en hoe we daar toen over na hebben gedacht. En het gebed bij de wapenrusting, wat natuurlijk belangrijk is in het aandoen van al die onderdelen. Geloven doen we niet op onszelf. En we hebben het toch wel vrij individueel behandeld. Maar hoe zit het dan met de gemeente? Geldt er voor de gemeente ook zoiets? En we zullen vandaag eenzelfde lijn zien. Allereerst, hè, die prachtige waarheden, zoiets hebben we ook voor de gemeente. En de eerste vraag die ik met jullie wilde behandelen is, wat is het doel van de gemeente? En een andere vraag die je dan misschien zou kunnen stellen is, als je kijkt naar het doel van de gemeente, dan heb je het heel veel over straks. Maar waarom zijn we dan nu al gemeente met elkaar? Waarom komen we nu samen? Waarom luisteren jullie naar mij bijvoorbeeld? Hè? Nou, dat zou ik dan halverwege proberen uit te leggen. En daarnaast ook, als we weer zoiets vinden dat er een prachtige waarheid is die ons dagelijks leven kan bepalen, dan zullen we daarop aangevallen worden. Zien we dat ook? Hoe worden we aangevallen als gemeente? En de eerste vraag waar we naar gaan kijken is dan inderdaad, wat is het doel van de gemeente? Dus ik dacht, we beginnen bij het begin. Het eerste vers van de Bijbel, daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ik wilde niet zo alle versen doorgaan totdat we bij Paulus zijn, maar wat ik interessant vind aan dit vers is, we zien dat God meteen begint met het maken van hemel en aarde. En we weten ook dat op allebei die plekken, dat daar bewoners zijn. Mensen leven op aarde en we lezen ook af en toe van krachten, machten, van engelen in de hemel. En als je het hebt over het doel van de gemeente, dan gaat het ook om het doel van God. Want God begint daar met het scheppen van die 2 gebieden van de bewoners daarop. En hij wil uiteindelijk, wil hij natuurlijk zijn liefde aan al die bewoners laten zien. En door lijden heen en sommige mensen en schepselen zullen verloren gaan. Maar we zullen dan zien dat het uiteindelijke doel van God niet is dat het zo blijft. En een mooie tekst wilde ik nog even met jullie lezen uit 1 Korinthe 15. En ik zal alle teksten vandaag uit de concordante vertaling of proeven van, om het iets scherper te zetten, met jullie lezen. En als we dan hebben over het doel van God, dan lezen we in 1 Korinthe 15. De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, is de dood. Want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Wanneer hij nu zegt dat alles zich heeft onderschikt, dan is het duidelijk dat het behalve hem is die het al onderschikt aan hem. Wanneer nu het al aan hem ondergeschikt wordt, dan zal ook de zoon zelf ondergeschikt worden aan hem die het al aan hem onderschikt. Een hoop hemmen, maar ik zal het straks duidelijk proberen te maken. En dat heeft allemaal één doel, opdat God zij alles in allen. Een prachtige tekst. En we zien hierin dat het uiteindelijke doel is om al die schepselen op die twee gebieden te onderschikken aan de Zoon, zonder vijandschap, dus dat is niet gedwongen. En dan zal de Zoon uiteindelijk zichzelf ook aan de Vader onderschikken. En dan zou je je kunnen afvragen, hoe bereikt hij dat? Nou, het eerste wat we in Genesis 1 lazen, het ging over de hemel en de aarde. Als we het hebben over de hemel, een mooie tekst uit Efeze 2 laat zien hoe God ook die bewoners van de hemel wil bereiken uiteindelijk. Een bekende tekst wellicht in Efeze 2, daar lezen we: wij, het gaat over ons, die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. En even terug in over hij, God, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En God wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen, de hemelse bewoners, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eonen, de komende tijdperken, tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. We zien hierin dat in de toekomende tijden wij aan die hemelse bewoners iets van Gods genade mogen laten zien. En op die manier meewerken aan Gods grote doel. Nou, ik dacht altijd, oké, dat is heel duidelijk. En ik zag me altijd het volgende plaatje voor me. Oh, nog, we gaan nog iets verder. Dat is waar. Want heel vaak lezen we dit stukje. Maar wat er hierna komt, de volgende versen, die vind ik altijd mooi om erbij te lezen. En we lezen ze zelden in dat hele stuk door, maar als je dus ziet, hè, we hebben net gelezen over, hij zet ons boven om straks zijn genade te tonen, dan gaat Paulus verder. Want in genade zijn jullie geredden door het geloof, en dat is niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt opdat wij erin zouden wandelen. Bijzonder is dus dat Paulus dit, ook een bekende tekst, wel direct koppelt aan straks. Die goede werken gaan ook over straks. En dat is ook waarom God ons geloof heeft gegeven. Nou, ik dacht altijd, oké, duidelijk. Dus daar zouden we het volgende mooie plaatje van kunnen maken. Ik heb een mooie animatie hiervan gemaakt, met bewegende dingen en zo. Ik dacht dat voor mensen die beeldend zijn, is dat altijd wat duidelijker. Gods plan, zou je kunnen samenvatten, ooit was er God. En hij had nog niks gemaakt. En we lezen dat dan het eerste wat gebeurt is Christus. Hij is de eerste van de schepping. En door Christus heen wordt dan vervolgens de hemel en de aarde gemaakt. Nou, en we weten uiteindelijk moet alles weer terugkomen bij God, ook alle bewoners. En daar heeft hij twee groepen voor geroepen. Zo zag ik het altijd voor me. De gemeente, die we lazen net, die zal in de hemel iets aan die bewoners daar van Gods genade laten zien. En Israël, die verwacht straks een koninkrijk op aarde. En die zal dan ook Gods woord uit laten gaan over de aarde. Nou, mooi, dan gaat het weer terug naar Christus. Dan is Christus compleet en dan gaat dat weer terug naar God. En dan is God alles in allen. Hoe mooi deze animatie ook is, het klopt niet helemaal, kwam ik achter. En een mooie studie van John Essex, die wees mij daarop. Het is namelijk zo, als we eens een proef zouden doen. Ik heb hier een bijbel uit de kast gehaald. Stel dat we hier alle brieven van Paulus uit zouden halen. Misschien uit zouden snijden, maar ik weet niet of je dat zo graag met die bijbel zou willen doen. Maar als proef, beeld het je in. Wat we dan overhouden, dat is alles wat aan Israël geschreven is natuurlijk. Dat is hun verwachting, dat is hun opdracht, zit daarin. Maar als het zo is dat zij degene zouden zijn die de aarde weer terug bij God brengen en al haar bewoners, dan zouden we dat dus ook in dat gedeelte van de Bijbel terug moeten zien. Maar als je gaat kijken, dan is het niet zo dat door Israël uiteindelijk alle mensen daadwerkelijk gered worden. Want wat zij geloven is dat er een koninkrijk komt, zeker. Maar alleen de rechtvaardigen zullen erheen gaan en de onrechtvaardigen niet. En het evangelie wat de Israëlieten krijgen, dat eindigt in openbaring ermee. Dat de ongelovigen in de poel van het vuur worden gegooid. En dan wordt er verder niks meer verteld. Dat is waar het eindigt. En het zit dus ietsje anders in die zin. Het is niet zo dat Israël krijgt inderdaad wel de heerschappij over de aarde. En het koninkrijk van God zal zich op aarde dan uitbreiden. Maar daarmee is nog niet uiteindelijk alles terug bij God op aarde. Maar hoe komen die er dan? Is de volgende logische vraag natuurlijk. We hebben gezien, hè, dat wij inderdaad iets van Gods genade mogen laten zien. Ik heb het idee dat ik een tekst mis, maar we gaan gewoon verder. Ja, die, inderdaad. Goed, we waren tot de conclusie gekomen dat niet alle mensen, zoals we het in de illustratie hadden, op die manier uiteindelijk gered worden. Maar hoe gebeurt dat dan, zou je kunnen afvragen. In Romeinen 3 lezen we. Want alle zondigden en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Nou, wat wil ik uit deze tekst halen? We zien dat uiteindelijk hetgene wat de mens, alle mensen gaat redden, dat is genade. Door genade worden de mensen gered. Door het werk van Jezus natuurlijk, daardoor worden zij gerechtvaardigd door zijn daden daar. Maar genade is hetgene wat daarin belangrijk is. En hoe worden die mensen, die ongelovigen dan, bereikt? Hoe vinden zij uiteindelijk die genade van God? En nu komt de tekst die we net hadden. Ik had waarschijnlijk 2 keer gedrukt. Hoe laat God zijn genade straks zien? Nou, we hadden het net al over. Hè? Wij mogen zijn genade laten zien, maar is het dan door ons? Is dat niet door Christus? Is hij niet degene die dat doet? Efeze 1 is daar een mooie tekst over. In Efeze 1, daar lezen we. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. Dus dit gaat weer over God die het onder de voeten van Christus onderschikt. Alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem, dat is Christus, als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, aan ons. Die zijn lichaam is, het complement van hem, die het al in allen compleet maakt. Nou, complement is een woord wat sommigen misschien al vaker gehoord hebben, hè, maar ik vergelijk het altijd maar met een, als je op een verjaardag bent en er staat daar zo'n mooie taart en jij mag het eerste stukje eruit snijden, dan is de taart niet meer compleet natuurlijk. En dat stukje is dan het complement, want dat maakt de taart weer compleet als je hem terug zou schuiven. Het complement is dat wat compleet maakt. En dat is dus heel bijzonder in deze tekst. We lezen dat, dat de gemeente Christus weer compleet maakt. En dat dat geheel dan God uiteindelijk weer compleet maakt. Dus het plaatje is anders. Hier dezelfde animatie. We zien dus dat wij als gemeente in de toekomende eeuwen, eonen, tijdperken, Gods genade bekend mogen maken. Dat wij degene zijn door wie God dat doet, met Christus als hoofd. En dat wij degene zijn die Christus compleet maken. En dat wij samen God uiteindelijk weer compleet maken. Het al in allen staat er. Wat natuurlijk een wonderlijk iets is om te bedenken. Hoe groot dat wel niet is wat God voor de gemeente heeft bedacht uiteindelijk. En het antwoord op de eerste vraag zou dan als volgt luiden. Het doel van de gemeente, van u, van ik, van iedereen die hier zit, is Christus compleet te maken. En met hem als hoofd door de rijkdom van Gods genade te laten zien, het al in allen compleet te maken. En dat is alles bij God terug te brengen, bij zijn vaderhart. We mogen zijn genade en liefde laten zien. Wat een prachtig iets is. Dat is bijzonder om te beseffen dat wij als gemeente die taak uiteindelijk hebben. Zo groot en zo diep. Maar goed, dit gaat dan over straks. En een logische vraag is, waarom zijn we dan nu al gemeente met elkaar? En ik heb daar 3 antwoorden op voor u. De eerste is misschien een beetje flauw, maar goed, hè? Het is wel een duidelijke. Als we straks genade willen laten zien, dan moeten we eerst genade ontvangen. Logischerwijs. Als we straks genade willen laten zien, moeten we dus eerst mens zijn. Moeten we eerst gered kunnen worden. Anders hebben we straks niet iets om te laten zien. Kunnen we Gods handelen en zijn liefde niet laten zien. Het is juist doordat wij mens zijn en zondig zijn, zoals we ook in de Romeinen lezen, dat God zijn liefde kan laten zien omdat hij zijn zoon gegeven heeft, terwijl wij het niet verdienden. En waarom zijn we hier nu al op aarde? Dat is misschien ook de vraag namelijk die eraan vooraf gaat. Waarom zijn we nu al gemeente? Daar hoort misschien bij de vraag, waarom zijn we nu al op aarde? Waarom roept God daaruit mensen? Dat is om genade te ontvangen, zodat we die straks kunnen laten zien. En er zit eigenlijk ook een fout in de vraag die we stelden. Het ging er namelijk over, als het allemaal om straks draait, waarom zijn we dan nu al gemeente? Nou, is dat wel zo? Draait het allemaal om straks? In Efeze 3 lezen we dat Paulus schrijft, mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natie, de onuitspeurlijke rijkdom van de Christus, als evangelie te verkondigen. En alle te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen, de tijdperken, weggehouden was in God die alles schept. Oké, dit was de aanhef. Opdat nu, ik zal het nog een keer lezen, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan die hemelse bewoners, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt wordt. In overeenstemming met het voornemen van de eonen, de tijdperken, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Oftewel, het gaat niet alleen maar over straks, het gaat niet alleen maar over wat er in de toekomst gebeuren, maar hoe apart is het om te beseffen dat ook nu al wij iets van die wijsheid, iets van die genade van God laten zien. Doordat wij al geroepen zijn, doordat God al met ons bezig is en zijn liefde aan ons laat zien. Ook nu al kijken er wezens van boven mee met hoe wij hier gemeente zijn. Een tweede antwoord op de vraag. En nu laten we al Gods genade zien. En het heeft ook hiermee te maken. In Efeze 5 namelijk vergelijkt Paulus de relatie tussen de gemeente en Christus met de relatie tussen man en vrouw. Hij vergelijkt de gemeente en zijn relatie met Christus met, nou ja, misschien een huwelijk zou je kunnen zeggen. Als dat nou het beeld is wat ook voor de gemeente geldt, misschien kunnen we dan de vraag die we stelden overzetten naar het beeld. Dan wordt het een hele vreemde vraag, want dan zou de vraag luiden, als we uiteindelijk zouden trouwen in ons leven, waarom worden we dan ongetrouwd geboren? Een vreemde vraag misschien, maar we kunnen er wel wat uit leren uit deze vraag. Namelijk, waarom is dat zo? Wat doen we in de tijd dat we geboren worden, totdat we een relatie aan kunnen gaan? Dan bereiden we ons daarop voor. Dan leren we verantwoordelijkheid nemen, dan leren we wat het is om lief te hebben, dan leren we een relatie met God te hebben. En dat zijn allemaal basisingrediënten die nodig zijn daarvoor. Dus waarom zijn we nu al gemeente? We bereiden ons met elkaar voor op straks. En daarvan lezen we iets in Efeze 4. En we komen steeds dichter bij de tekst die we lazen voor de preek, maar ik had een aanloopje nodig. In Efeze 4, daar lezen we, en deze, die geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gereid man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Nou, dat is weer een typische hele lange Pauluszin, maar hierin zien we dat God aan de gemeente verschillende mensen geeft om daar werk te doen, om hun voor te bereiden, om hen aan te passen, om hen op te bouwen. En dat is iets wat in, als je het hebt over gemeente zijn, heel belangrijk is. Opbouw. Het gaat heel vaak over de opbouw van de gemeente. Om uiteindelijk, zoals het eindigt hier, langzaam toe te groeien nadat we klaar zijn om het complement van Christus te zijn. Om hem compleet te maken en die taak uiteindelijk te gaan uitvoeren. We bereiden ons dus voor. En zo lezen we verder. Dat is met een reden. Namelijk opdat wij geen onmondigen meer zijn. Zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer. In de grilligheid van mensen. Door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijn er nu in liefde, brengen wij alle tot groei. In hem, die het hoofd is, de Christus. Uit wie het is dat het hele lichaam samen verbonden en verenigd. Door iedere opname van het versterkte voedsel. In overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van ieders deel. De groei van het lichaam bewerkt. Tot opbouw van zichzelf in liefde. Het gevolg van dat we uiteindelijk toegroeien naar dat complement van hem. Dat heeft als gevolg ook dat we... niet, dat we standvastiger staan. Als we Gods liefde kennen en we leren steeds meer van hoe hij is en hoe hij werkt. Dan word je niet door alles wat je hoort van je stuk gebracht, zou je kunnen zeggen. Maar hè, het gaat hier over leer. Misschien zou je kunnen denken, gaat het dan alleen maar over feitjes leren? Ik hou niet zo van rijtjes uit stampen. Hè. Is dat nou hoe je volwassen wordt? Dat zou toch jammer zijn misschien. Het gaat niet alleen maar over feitjes kennen. En een andere tekst die daar iets moois over zegt. Die komt uit Efeze 3. Heb ik er niet bij gezet. Maar Efeze 3. Daar staat. Opdat hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. In kracht standvastig gemaakt te worden. He, daar hebben we het weer. Standvastig worden. Door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd uitermate sterk zijn. Tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En daarnaast te kennen de kennis overstijgende liefde van Christus. Opdat jullie, en dan komt het weer, compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. We zien dat het ook vooral gaat om het kennen van zijn zoon van God, van zijn liefde, van zijn genade. En dat dat is wat uiteindelijk ons steeds volwassener doet zijn. En door zijn geest in ons zullen we uiteraard ook meer weten van hem. Maar dat is een bijkomstigheid, zullen we maar zeggen. Het gaat erom dat we steeds beter God kennen. Hoe hij is, zijn zoon, zijn liefde, zijn genade. Want dat is ook uiteindelijk natuurlijk wat we zullen laten zien. En als we dan even deze vraag samenvatten. Waarom zijn we nu al gemeente? Nou, we hadden het eerste wat flauwere antwoord. Eerst genade ontvangen voordat we het kunnen uitdelen. Dat is belangrijk. En we laten ook nu al iets van zijn genade en van zijn wijsheid zien, lazen we. En we bereiden ons voor op straks. Dan de laatste vraag. Wordt de gemeente ook aangevallen? Als dit zoiets is, we hebben het nu weer over een prachtige waarheid waar we op kunnen staan. En waar we vanuit daar gefundeerd groeien. Dat is natuurlijk weer een ideale gelegenheid voor de tegenstander om aan te vallen. Om dat maar vooral te blokkeren. En inderdaad, de tegenstander valt ook de gemeente aan. En ik heb zomaar wat manieren opgeschreven. De tegenstander bijvoorbeeld. Hij probeert ons niet te laten beseffen wat het doel van de gemeente is. Ik bedoel, ik stel me zo voor dat als u met uw dagelijks werk bezig bent, dat u niet voortdurend terugdenkt aan wat we hier zojuist hebben besproken. Dat u onderdeel bent van een lichaam wat uiteindelijk God compleet maakt. Ik kan me ook voorstellen dat in de alledaagse drukte dat er soms tussendoor schiet. Maar de tegenstander heeft er zeker een handje van om ons weer zo druk te laten zijn met onze aardse bezigheden. Dat we daar niet bij stilstaan. En hij probeert de gemeente als geheel ook niet volwassen te laten worden, niet te laten beseffen hoe groot die liefde van God is, die genade, en hoe breed en de breedte en lengte en diepte. En hij probeert natuurlijk de gemeente te verstoren. En we hebben een stuk gelezen uit Efeze 4. En daarin geeft Paulus allemaal aansporingen hoe we als gemeente met elkaar omgaan. En zoals het vaker is in de Bijbel, als er een aansporing wordt gedaan, dan is het altijd zo dat het dat is omdat het tegenovergestelde gebeurt. En je zou Efeze 4 dus ook met dat in je achterhoofd kunnen lezen, dat je precies kan zien waarop de gemeente wordt aangevallen. Nou, we lazen bijvoorbeeld in onze tekst over dat we de eenheid zouden bewaren. Wij zijn geestelijk allemaal een eenheid. Maar de weerbarstige praktijk blijkt soms anders te zijn. We lezen in Paulus bijvoorbeeld wel eens over groepsvorming. Nou ja, kerkscheuringen, noem het maar op. Dat is iets wat veel gebeurd is en nog steeds gebeurt. Scheiding door verschillende meningen. En daar had Gijs het vorige week ook over. Dat, hoe gaan we om met iemand die er net iets anders over denkt? Daar kunnen we een enorme strijd van maken, maar beseffen dat we nog steeds een eenheid zijn. En misschien heb je überhaupt moeite met een broeder. En besef je dan wel dat Christus en uiteindelijk God zonder hem niet compleet is? Kijk je op zo'n manier naar elkaar toe? Dat is een hele andere manier van naar elkaar kijken. En er was van de week ook nog een discussie, nou ja, een gesprek op Facebook over deze tekst. Daar staat in Romeinen iets wat het tegenovergestelde lijkt te zijn. Ik spreek jullie echter aan, broeders, hen op te merken die oneenigheden en strikken maken. Naast het onderwijs dat wij jullie leerden, mijd hen. Dit lijkt weer het tegenovergestelde te zijn. Dit lijkt niet de eenheid bewaren zijn. Maar als je ook iets verder leest, dan zie je dat Paulus zegt, zij dienen Christus niet maar hun eigen buik. En zij willen eigenlijk alleen maar juist het tegenovergestelde van groei bewerken. Zij willen juist oneenigheden strikken. Nou ja, noem het maar op, destructief. En dat is iets wat je vaker ziet bij Paulus. De opbouw van de gemeente is zoiets belangrijks, dat als er daadwerkelijk, misschien zijn het broeders, als er daadwerkelijk mensen zijn die de opbouw belemmeren of zelfs afbreken, dan zegt Paulus mijd hen. Maar als het natuurlijk echt een broeder is, dan zijn we geestelijk nog steeds met hem verbonden. Maar dan moeten we wel proberen in die zin om niet de gemeente daadwerkelijk daar heel erg door te laten af te worden gebroken. En dat is iets, daar zouden we op moeten letten in die zin. De eenheid bewaren, beseffen dat we met elkaar een geheel vormen. En er zijn verschillende meningen. En dat betekent ook niet dat we alles moeten accepteren en een soort compromis moeten sluiten. Maar we mogen met elkaar zoeken naar wat God ons bekend wil maken en hoe hij ons verder wil brengen daarin. En er steeds voor waken dat de opbouw van de gemeente daarin voorop staat. En daar heeft God ook mensen voor gegeven. God geeft mensen aan de gemeente met een taak. Nou, wat zou de tegenstander dan kunnen proberen? Ervoor te zorgen dat die taak niet uitgevoerd kan worden, doordat er misschien kritiek is, strijd, oneenigheid, gevoeligheid, boosheid. En laat me vooropstellen, we kunnen als gemeente kunnen we heel goed een ieder helpen door op te merken wat misschien iemand die een taak uitvoert niet opmerkt. Door opbouwende kritiek zouden we dat kunnen noemen. Hè? Door iets te zeggen waarvan je denkt, nou, als we het zo doen, misschien wordt de gemeente dan nog meer opgebouwd. Maar als het nu zo is, dat op wat voor reden dan ook je het niet eens bent met iemand die een taak uitvoert. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat er heus wel mensen zullen zijn die van bepaalde puntjes van mij, wat ik dan hier vanmorgen spreek, iets anders zien. Nou, hoe ga je er dan mee om? Dan kan je de weg van kritiek, van strijd, oneenigheid, van boosheid en dergelijke, die kan je opgaan. Maar als je ziet hoe Paulus daar een voorbeeld in geeft, dan gaat het erom dat we steeds die opbouw voorop zien. En hij schrijft ook, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is, voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. En dat is wat steeds voorop zou moeten staan, dat we kijken, wat leidt tot opbouw? Wat is iets wat genade geeft? En dat kan soms best opbouwende kritiek zijn, dat is geen enkel punt. Maar in ieder geval dat we die opbouw voorop stellen. En daarin zullen we soms onze eigen belangen moeten onderschikken en onze eigen gevoelens en misschien onze eigen frustratie moeten onderschikken aan de opbouw van de gemeente. En natuurlijk kunnen we die eventuele frustraties in gebed naar God brengen en dan zal hij daar ook vrede in geven, lezen we. En Paulus gaat verder. En als het dan gaat over hoe we naar elkaar zouden zijn, dan zegt hij: laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En, nou ja, dit is niet altijd makkelijk om zo met elkaar om te gaan. En daar komen we weer terug ook op waar de vorige keer in de zomer over gesproken is. Daarvoor is ook de wapenrusting en daarvoor is ook gebed. Want met de wapenrusting, dan gaat het erom dat we die waarheid kennen, dat we beseffen wat God ons geeft en dat we vrede houden met de mensen om ons heen en daarin steeds bidden, want dat is geen ding wat we uit eigen kracht zouden moeten doen, maar dat is iets wat God in ons bewerkt, doordat hij ons ook zicht geeft op zijn liefde en zijn genade. En als we zo met elkaar omgaan, en als we steeds die opbouw zo voorop stellen, dan kunnen we samen met elkaar gemeente zijn en langzaam toegroeien om dat complement van Christus te zijn en uiteindelijk die genade aan heel de schepping te laten zien en zo zal God door ons en door heel zijn schepping heen bewerken dat hij uiteindelijk alles in al is. Amen.